gaat over geweldloosheid vanavond, dat weten jullie. En ik wil beginnen met het verhaal van de vlucht van Cheuk-yung Trungpa. Ik weet nog die naam, dat is een heel bekende Tibetaanse leraar, die als jonge tulku, wordt heel jong tulku natuurlijk bij de Tibetanen, 17 jaar was hij, gevlucht is uit Tibet, achtervolgd door Chinese soldaten. En die had een escorte rondom zich, van mensen die ook gewapend waren, en die heeft hen verboden van te schieten. Ze zijn veilig uit Tibet tot in India geraakt. Maar dat is voor mij een voorbeeld dat mij altijd heel sterk aangesproken heeft. Van geweldloosheid in een omgeving waar geweld heel erg aan het toeslaan is. En zelfs de mooiste waarden waar je voor geleefd hebt bezig zijn met kapot te maken. Ik moet zeggen, dit is een niveau van geweldloosheid waarvan ik denk dat ik nog niet echt aan toe ben. Misschien zijn jullie het wel, maar je ziet hoe ver dat kan gaan. En wat Trungpa daar gedaan heeft, dat is werkelijk totaal haaks op een soort algemeen verspreide opvatting in onze samenleving. Namelijk het idee van de mens is in wezen agressief. We hebben een soort dierlijke energie, wordt dan voorgesteld. Een soort zwarte stoom die zich ophoopt en die nu en dan moet ontladen worden. Ik denk dat het allemaal heel bekend klinkt wat ik nu zeg. Dat is als het ware iets wat gewoon in de lucht hangt in heel onze samenleving. Dat wij mensen zo in elkaar zitten. En dat wordt nog eens in stand gehouden door en gevoed door de media. Want die geven de indruk. Ik heb hier geen signaal meer.
Er is naar de voorzitter.
Ja. Ja. Oké, Pieter, je zei het geval.
Daar heb ik een vraag ook, en je zou normaal moeten lang genoeg aanblijven.
Ja.
Dat is de mening.
Zijn gewoon uitgevallen? Nee, is bezig.
Oh, je is bezig aan het opnemen. Oké, dus zo erg is het dus ook niet. Nu, dat gevoel van dat wij mensen, dat we allemaal zo'n soort vat hebben van dierlijk geweld die nu en dan moet afblazen, dat wordt in stand gehouden door de media, want die geven de indruk dat we in een heel gevaarlijke, gewelddadige wereld leven. Simpel doordat ieder incident in het lang en in het breed verfilmd en becommentarieerd wordt, met schreeuwerige titels om de aandacht te trekken. Ja, want om de aandacht te trekken moet je nog harder schreeuwen dan de reclame natuurlijk. En het doel daarvan is uiteraard, je moet verkopen, je nieuws moet verkocht worden. Nu, die opvatting dat de mens in wezen agressief is en dat we in een gewelddadige wereld leven. Ik heb daar een prachtig boek over gevonden, een turf van zo dik, ik had hem moeten meepakken. The Better Angels of Our Nature is de titel daarvan. En het is geschreven door een Amerikaan die eigenlijk linguist is, specialist van de werking van de hersenen, maar ook iemand die ontzettend veel weet in alle mogelijke richtingen. En in zijn boek bewijst hij met massaal statistieken dat de wereld op dit ogenblik veel minder gewelddadig is dan hij in het verleden was. Je moet maar gewoon in Gent rondkijken. Hier in Gent was hij hier, laten we zeggen, 700 jaar eer geweest, dan zou je hier niet naar het centrum gekomen zijn om te komen mediteren, ook al zou er een centrum geweest zijn, want de stad was echt veel te gevaarlijk om in het donker buiten te komen. Dat was een stad waar er vetes tussen families werden uitgevochten, tot op de vrijdagmarkt toe. De vrijdagmarkt was de exercitieplein van de stadsmilitie, en tezelfde tijd ook de plaats waarin de kerk met die messen en die zwaarden kwam, om het uit te vechten. Een paar illustraties uit onze geschiedenis. Ik weet niet wie van jullie jongeren van Jan Joens gehoord heeft. Een van de helden van de Gulden Sporenslag. Wel, Jan Joens was een bendeleider die uit de stad verbannen was, omdat hij verschillende moorden gepleegd had in sommige van die vetes. En een ander voorbeeld, heel bekend bij misschien bij de toeristen meer dan bij de Gentenaars, is het huis van Alijn, waar op de de op de kraan lijkt, waar nu het etnologisch museum gevestigd is. Wel, dat is in, gebouwd geweest als straf voor de familie Alijn, omdat ze te veel mensen hadden gedood van een clan waarmee dat zij ruzie lagen. Het enige wat het stadsbestuur toen kon doen, die kwam daar niet tegenop eigenlijk, was proberen van in de perken te houden. En Gent was een zeer bloedige stad om in te leven. Zelfs in de 19e eeuw was er nog meer geweld dan nu. En dat kun je heel interessant om zien. Bij ons in Lederberg zijn de huizen die op de hoek van een straat staan, is de kant naar de twee straten toe afgeschuimd. Je hebt geen rechte hoek, maar een schuine hoek waarin dat de deur zit tussen de twee straten. En dat was een stedenbouwkundig voorschrift om de gendarmen mogelijk te maken als ze chargeerden, dat hun paarden niet gekwetst werden als ze de hoek moesten omrijden. Dat wijst dus op, dat wordt nog altijd blijkbaar gehandhaafd in Lederberg. Het zijn allemaal kleine indicaties dat de wereld waarin dat wij leven al niet zo gewelddadig is als ze soms voorgesteld wordt. En veel belangrijker is dat die dierlijke agressie, dat bestaat niet. Er is niet één enkel motief waardoor dat er, laten we zeggen, de dieren om te benen geweld gebruiken. De dieren gebruiken geweld als ze zich willen verdedigen, als ze zich bedreigd voelen. En ze gebruiken geweld om, als ze honger hebben, om een prooi op te eten. En in beide gevallen heeft dat niets met agressie te maken in de betekenis die wij daaraan geven. En dat geldt eigenlijk ook voor onze voorouders, die jagers en voedselverzamelaars waren. En die doden omdat ze het nodig hadden om in leven te blijven. En dat merk je nog altijd bij de stammen of de mensengroepen die nu nog van jacht leven. Dat bestaat er een soort houding van sympathie of empathie naar het dier toe wat ze moeten doden. Ze vragen vergiffenis aan dat dier en ze bedanken het dat het zijn leven geeft omdat ik of mijn familie of onze groep in leven zou kunnen blijven. Wel, dat was de houding van onze verre voorouders. Je ziet meteen het verschil natuurlijk met de houding van de sportjagers van onze tijd. Dat is iets totaal anders. En naar ons mensen toe, wij hebben diezelfde dierlijke patronen ingebouwd in onze hersenen. Maar er komen nog een aantal andere dingen bij. Een andere overtrek, dominantie, speelde heel grote rol. Als mensen geweld gaan doen, hoeveel oorlogen dat er gevoerd zijn omwille van de eer van het vaderland, om maar een voorbeeld te geven. Typisch menselijk is wraak. Wraak kan alleen maar gebeuren op het moment dat dieren erkennen geen wraak. Wij mensen wel, omdat wij in staat zijn om de negativiteit, om dat om te zetten inderdaad in een soort agressie. Een nog ergere vorm van, van geweld is sadisme, is vreedheid. En dan komen we direct bij onze geweldloosheid terecht, want dat gaat daarover aan. En de belangrijkste bron, zeker sinds we geschiedenis hebben, de belangrijkste bron van geweld is ideologie. De ideeën die de mensen hebben over wat goed is en wat niet goed is. En die maken gebruik van die drie vorige stadia die ik daar noemde. Daar zit er sadisme in, daar zit er wraak in, daar zit er ook dominantie in, het overtroeven van de tegenstanders. En dat wordt soms ondersteund door wat je zou kunnen noemen de mythe van het absolute kwaad. Het kwaad wordt als het ware verzelfstandigd buiten ons, wordt beschreven alsof dat het een bestaand iets is en buiten ons geprojecteerd. Net zoals ook dan in die manier van denken het goede buiten ons geprojecteerd wordt. Het goede is dan een realiteit die ook helemaal buiten ons staat. En in naam daarvan zijn er onnoemelijk veel mensen gedood in de loop van de geschiedenis. En ja, je moet niet zo ver teruggaan in onze geschiedenis, wat er met de ketters gebeurd is. Een van de vreselijkste dingen die je kent is de stad Béziers, die in, ik weet de juiste datum niet, helemaal uitgemoord is. Van de, ja, van de oudste man tot het kleinste kind. Om maar zeker te zijn dat er geen enkele ketter zou ontsnappen. Dat was in de oorlog tegen de Qataren, het begin van de oorlog tegen de Qataren. Dat, ja, dat zouden wij nu genocide noemen natuurlijk, maar dat is gezegend geweest door een brave monnik, die nadien paus geworden is onder de naam Innocentius, de onschuldige in het Latijn. Je ziet maar waar ideologie, wat dat allemaal voor ontzettend kwaad kan aanrichten. En wat er nu gebeurt met de salafistische islamisten, dat is in de grond dezelfde verschijnselen die je aan het werk ziet. Mensen van iets wat in principe goed en ondersteunend zou moeten zijn, kunnen gebruiken om op een verschrikkelijk gewelddadige manier tegen elkaar om te gaan. En dat zijn dus een aantal bronnen van geweldpleging in onze geschiedenis. Sommige zijn misschien meer aanwezig dan in de tijd van de Boeddha. Ideologie bijvoorbeeld moet daar heel weinig een rol gespeeld hebben. Maar dat er ook heel veel sadisme was, dat kun je in de Pali teksten zien. Als je daar ziet welke de standaard opsomming van de folteringen, in vergelijking daarmee waren de SS-beulen mensvriendelijk in vergelijking wat mensen toen elkaar aandeden. En voor de Boeddha was dat natuurlijk het was ook een gewelddadige wereld waarin hij leefde. Hij was een andere, hij was een krijger, een kshatriya. Hij is opgegroeid met wapens. Hij heeft gegarandeerd ook meegevochten in conflicten en in oorlogen. En hij heeft aan de lijve ondervonden wat geweld is. En wat hij daarover bedacht heeft, het mooie daarvan is dat dat nog altijd voor onze tijd even ondersteunend is als 25 eeuwen geleden. Nu ga ik een korte analyse maken van wat geweldloosheid is en hoe dat we ermee kunnen werken. Ik heb dat mooi uitgewerkt en voor iedereen een papiertje meegebracht waar het dus je mag het doorgeven. De bedenkingen die geweldloosheid in het Pali is ahimsa of avihimsa. En dat is het tegengestelde van vihimsa. En dat betekent letterlijk wreedheid. Wreedheid is bewust pijn veroorzaken. Omwille van, het kan zijn puur uit onverschilligheid voor de pijn van andere wezens. En op die manier wordt er ontzettend veel pijn aan de mensen of aan andere wezens bezorgd. En het kan ook bewust zijn, sadisme. Je ziet meteen dat het veel meer is, geweldloosheid, dat veel meer is dan niet platslaan van muggen. Want dat is voor mij zo'n beetje het geval waar ik dat mijzelf oefende. Als er muggen rond mijn kop zoomen in mijn bed, wel, dan trek ik de laken over mijn kop, terwijl dat ik ze vroeger plat sloeg. Maar geweld en wreedheid zit verborgen onder allerlei acties van lichaam, van spraak en van geest. We kunnen ook geweld, het meest opvallende is doden of direct pijn veroorzaken. Maar Vandalisme bijvoorbeeld is ook een vorm van geweld tegen, tegen mensen. En, als ze in mijn straat, of als ze gewoon in een zatte bui de bloembakker op straat gooien, dat is bij ons een paar keer gebeurd, dat is dat geweld tegen mij, dat is geweld tegen schoonheid, dat is geweld tegen, ja. Er is ook seksuele agressie, dat is ook een vorm van geweld. En daar zitten we met de derde trainingsregel. Dus je ziet, het gaat niet alleen over doden, maar geweld kan op veel manieren in daden tot uiting komen. In woorden is misschien nog zo mogelijk nog kwetsender bij momenten. Harde en ruwe taal, dat is niet voor niets dat dit een van de bijkomende trainingsregels is voor de mensen die het spirituele leven serieus willen leiden. Die nemen zich niet alleen voor van geen leugens te vertellen, maar ook van heel harde en ruwe taal te gebruiken. Omdat je daarmee eigenlijk kwets je mensen, kan je soms mensen heel erg kwetsen. Ondermijnende taal, laster en kwaadsprekerij zijn ook vormen van wreedheid naar anderen toe. Roddel is ook een heel veel voorkomende manier om wreed te zijn, zonder dat de mensen zich misschien direct bewust van zijn, maar wat voor effecten dat ze hebben op andere wezens. Mensen belachelijk maken is een van de wreedste dingen die je kunt doen. En althans, het wordt ontzettend veel gedaan. En dan in de geest, gewelddadige fantasieën. En ik denk dat we die allemaal hebben. En het risico lopen we dan door ze te voeden, die fantasieën. We hebben genoeg stimulans in de dag van vandaag op film. Door wat je kan lezen. Ik heb me laten gelezen waarover dat 50 tinten grijs ging, 3 boeken lang. Wel, je kunt je fantasie van gewelddadigheid enorm laten voeden door je op dat soort zaken te concentreren. Ik merk dat ik nog computerspelletjes er niet bij gezet heb, maar die mag je er meteen ook bij denken. Nu, al die dingen werken omdat geweld en agressiviteit in de geest van elk van ons zit. Het is niet het werk van een duivel die ons van buitenuit ertoe aanzet. Je moet dus niet verschieten als je in meditatie of in het gewone leven je plots bewust wordt van een gewelddadige gedachte die opkomt in je geest. Dat is die zit zo in elkaar door de werking van onze hersenen voor een stuk, dat onvermijdelijk nu en dan wel eens gaat opkomen. Maar het is ook niet een natuurlijke energie die je aan gang moet laten gaan, die je niet mag verdringen, omdat je anders jezelf psychologische problemen zou bezorgen. Dat is zo'n beetje het idee dat heel sterk in de lucht hangt de dag van vandaag. Je zou kunnen zeggen, het zijn een soort oprispingen van onze geest. Maar belangrijk is te zien dat we er niet door gedetermineerd zijn. Dat is ook een van de ideeën die de dag van vandaag de ronde doen. Ze komen op en je kunt er niets tegen doen en je moet ze een hang laten gaan. Je bent er door gedetermineerd. Nu, dat is totaal fout. Nu nog even voor degenen die dat kennen, heb ik nog gezegd dat die wortels van onethisch handelen daar eigenlijk alle drie in zitten. Het gaat niet alleen over doorzaak, dus haat uit de weg trappen van wat ons stoort, maar gefrustreerd rijpen en jaloezie bijvoorbeeld kan ook leiden tot allerlei geweld. En daarnet hebben we het er al over gehad, welke verschrikkelijke dingen kunnen gebeuren door foute voorstellingen, door foute voorstellingen van wat belangrijk is. Er zijn massaal mensen gedood omwille van de vrijheid, omwille van het vaderland, omwille van het eigen volk, omwille van het socialisme, omwille van God, omwille van Allah. En ik denk dat je de lijst nog een heel stuk langer kan maken. Dus wat daar speelt is die negatieve wortel van fout handelen, die we waarnemen, die moga is. En dan de vraag, het zit in de geest van ons allemaal, hoe gaan we ermee om? Wat de psychologen gelijk in hebben, wat we niet moeten doen, is verdringen. Namelijk wegduwen uit ons bewustzijn. Het niet willen hebben en het helemaal buiten ons bewustzijn weghouden. En ik denk dat dit een fundamentele houding is die in onze cultuur zit. Geweld willen we niet zien en geweld zou er niet mogen zijn. En we zijn slecht en zondig als ze opduiken in onze geest. Ik ben daar in elk geval mee opgegroeid en ik vermoed dat de jongere generatie dat onbewust ook meegekregen heeft. Het mag niet. En dat is eigenlijk een foute houding, want het zit er gewoon in, maar we kunnen er wel wat mee doen. Wat we ook niet moeten doen is een tegenpool daarvan. Aan de ene kant verdringen, zeggen het mag niet, en aan de andere kant erin opgaan, erin meegaan. De rationalisatie dus van die nieuwe voorstelling, dat het animale energie is die nu eenmaal moet ontladen worden. En ermee omgaan, zoals altijd bijna in de visie van de Boeddha, ermee omgaan is een middenweg. Een middenweg tussen die twee uitersten, van aan de ene kant zeggen, het mag niet, het moet weg. En aan de andere kant zeggen, ik moet erin meegaan, want anders word ik ziek. De middenweg is eigenlijk aan de ene kant onder ogen zien. En dan laten gaan. Dus het belangrijke element erin is om te kunnen zien dat het er is. En van dan te oefenen om er niet aan mee te gaan, om het te laten gaan. In feite identiek hetzelfde wat we doen met hindernissen en meditatie. Dat is iets wat je in het gewone leven ook kunt gebruiken. En ik denk dus dat het feit van regelmatig te mediteren ons aan de ene kant helpt om bewust te zijn dat die dingen soms opkomen in onze geest en ons ook al de middelen geven om er juist mee om te gaan. En belangrijk ook, het gaat niet altijd lukken. Je moet ervan uitgaan dat we soms wel degelijk gaan meegesleept worden door negativiteit in onze geest. En als dat gebeurt, is het heel belangrijk van onszelf niet op de kop te slaan, van onszelf niet tot schuldigen te maken, tot een verloren zondaar. En wat je ook niet moet doen, omdat het gebeurt heel gemakkelijk, de schuld leggen bij degene die negativiteit als het ware, die de aanleiding geweest is van die negativiteit. Dus niet zeggen, jammer, ik ben ik heb agressieve gedachten, maar het is de schuld van de diene die dat en dat en dat gedaan heeft, waardoor dat ik die gedachten heb van ik zit er voor niets tussen. Het enige wat we in die omstandigheden kunnen doen is gewoon merken, het lukt mij niet vandaag en telkens opnieuw bereid zijn om het opnieuw te proberen. Dat was de negatieve kant van, laten we zeggen, van vreedheid en van proberen niet vreedheid te beoefenen. Maar zoals je waarschijnlijk al weet ondertussen, het spirituele leven is het belangrijkste niet van al de negativiteit in onze geest van daar dat achter te laten of van daar tegen te vechten. Het belangrijkste is dat er ook een positieve kant is in onze geest die we kunnen ontwikkelen. En ahimsa of avihimsa, geweldloosheid, is niet alleen het weglaten van het negatieve. Al wordt dat in oude teksten heel dikwijls zo uitgedrukt. Maar het is eigenlijk een heel diepe instelling, positieve instelling van empathie, maar empathie op een hoger niveau als het ware. Die zo sterk is dat we kunnen leren van die empathie te gaan ontwikkelen, ook naar wezens toe die ons storen of zelfs die ons kwaad doen. Dan gaan we terug naar het verhaal van Chögyam Trungpa. Die houding van empathie en van openheid kon ontwikkelen naar degene die hem achtervolgde en die zijn leven bedreigde. Een belangrijk element daarin heb ik hier niet gezet, is te kunnen zien dat degenen die kwaad doen, dat er wezens zijn die lijden. Dat degene die mij kwaad doet, is er slechter aan toe dan ikzelf. Dat klinkt misschien hard, maar in feite is het zo. De meest beklagenswaardige mensen in Auschwitz waren de bewakers en de boeren. Die waren er veel erger aan toe dan de mensen die ze omgebracht hebben. Maar het vraagt wel een serieuze graad van spirituele ontwikkeling om dat te kunnen zien. En ook om het in de praktijk te brengen. Want ja, er is meestal wel degelijk een aanleiding voor geweld en voor vreedheid. Om het simpele voorbeeldje te geven van de muggen die mij storen in mijn slaap. Dan kan ik niet verder schrijven aan mijn boek als ik niet genoeg slapen heb. Ik heb zelfs heel veel redenen om het te doen. En het is ook zo dat ieder van ons in zijn leven een heel pak negativiteit over zich heen gekregen heeft. Dat is ook weer een aanleiding, tenminste voor mentaal geweld. Maar niet vreedheid, afwijkingsgedrag, geweldloosheid, is een bewuste houding. Een bewuste houding van te zien wat er gebeurt. Ik heb dat er net al even aangeraakt. Het vraagt gewaarzijn van wat er gebeurt in onze geest en van onze motieven. En het wordt gedragen door de positieve tegenpolen van die negatieve wortels die ik daarnet vernoemd heb. Het wordt gedragen door tevredenheid, door in staat te zijn van te kunnen geven. Het wordt gedragen vooral door metta, de onbegrensde genegenheid, vertel ik wel liefst de dag van vandaag. En vermis dat het hier gaat, dus we zitten hier in de context zitten van heel veel lijden, van lijden dat aan een ander toebedeeld wordt. En het lijden van degene die het toebedeelt, is het instrument om ermee te werken, eigenlijk mededogen, karuna. En uiteraard is de derde ook bereidheid de dingen te zien zoals ze zijn. Dat speelt een enorm belangrijke rol. Maar zoals ze zegt, dus het specifieke tegenwicht voor geweld, het geweld in onze geest. Want ik denk dat wij allemaal vrij behoorlijke mensen zijn, dat er heel weinig geweld zit in onze daden. En hopelijk ook niet te veel geweld in onze woorden. Maar in onze geest zit het nog. En het specifieke tegengift daarvoor en het instrument voor het ontwikkelen van geweldloosheid is mededogen, is karuna. Want mededogen is metta die in contact komt met lijden. In dit geval, dit mededogen dat richt zich, als het zich richt naar degene die vrede dingen doen, is het zeker niet zo evident om dat te zien, dat het mensen zijn die lijden. Maar kunnen zien dat degenen die dingen verkeerd handelen, dat die zelf ook slachtoffer zijn. Dat is eigenlijk wat mededogen is, of wat geweldloosheid is. Naar buitenuit ziet er naar uit dat ze triomferen, dat ze gelukkig zijn, dat ze het goed hebben en zo. Maar in feite is dat pure schijn. In feite zijn ze veel ongelukkiger. En het is een heel zware oefening om dat te doen natuurlijk. Het ligt echt niet voor de hand om het te doen. Maar het is ook bevrijdend om het te kunnen doen. Om te zien wat er in mijn eigen geest gebeurt. En om te kunnen zien wat het lijden is in anderen. En om een houding van openheid te gaan ontwikkelen. En van uiteindelijk van liefdevolheid naar alle wezens die lijden. Dat is een tekst die ik zondag gaan bespreken op de Dharma-dag. Dat is het tweevoudige denken is de titel daarvan. Waar de Boeddha aan de ene kant stelt gedachten die opkomen, het gaat puur over het mentale, die negatief zijn, waaronder andere vredegedachten. En daarvan zegt de Boeddha dan dat de oplossing daarvoor is, hij stelt dus eerst vast, dit zijn gedachten die leiden tot beschadiging van zichzelf, tot beschadiging van anderen, tot beschadiging van beide. Dat zijn gedachten die bij beletten van tot inzicht te komen, die leiden tot mentale problemen en die de weg blokkeren naar spirituele ontwikkeling. Dat vertelt hij allemaal over hingsa, over, dus over vreedheid. Maar dan dit kunnen loslaten, de gedachte aan verzaking, zegt de vertaling, verzaking dus van die negatieve gedachte, die is in mij opgekomen, zegt hij. En die leidt niet tot beschadiging van mezelf, leidt niet tot beschadiging van anderen, niet tot beschadiging van beide. Ze bevordert inzicht, ze is niet verbonden met mentale problemen en ze leidt tot spirituele ontwikkeling. Misschien is nirvana ietsje te hoog gegrepen door ons op dit moment, maar in elk geval het is een openbloeien van onszelf, van onze eigen geest, die mogelijk gemaakt wordt door deze houding van mededogen aan te nemen. En dat is dus waarover dat het gaat met geweldloosheid en wat wij het concreet mee kunnen doen. Je zult zien, het is een heel actieprogramma wat we hebben. En ik zou willen afsluiten met een kleine meditatie. We gaan even zitten en we gaan hier blijven zitten, daarvoor uiteraard. We gaan niet terug naar de meditatieruimte. Het is eigenlijk een soort vorm van karuna bhavana, van het ontwikkelen van mededoog. En we beginnen met liefdevolheid, met welwillendheid, met vriendelijkheid, met openheid naar onszelf. Merken misschien dat er in verborgen hoeken van onze geest, dat soms niet zo verborgen, allerlei agressieve gedachten van allerlei aard aanwezig zijn, opduiken. Maar dat is geen reservoir van agressiviteit, dat is daar niet echt iets blijvends. Het zijn gewoon gedachten die opduiken en die weer kunnen weggaan. Het zijn gedachten ook, als we er ons van bewust zijn, die we kunnen laten weggaan. Want we merken, dit kan alleen maar tot lijden voeren voor onszelf en voor anderen. Misschien herinneren we ons momenten waarin we ons wel degelijk hebben laten meeslepen door die gedachten. Maar we nemen onszelf niet kwalijk. Met vriendelijkheid naar onszelf kunnen we toegeven dat we nog niet perfect zijn. We kunnen er spijt over hebben, dat is een positieve houding. Maar zonder veroordeel. met vriendelijkheid en welwillendheid voor onszelf. Dan kunnen we in onze geest de aanwezigheid oproepen van iemand die ons ooit kwaad gedaan heeft. Neem niet iemand die heel erg veel kwaad gedaan heeft, die je leven heel, heel moeilijk gemaakt heeft. Neem gewoon iemand die iets gedaan heeft, dat echt pijn gedaan heeft en dat niet had mogen gebeuren. En je merkt dat het nog altijd pijn doet. Dat moeten we niet ontkennen. Maar we kunnen verder kijken dan alleen die beperkte ervaring. Achter wat gebeurd is. En achter de pijn die het achtergelaten heeft. Kunnen we zien dat die persoon zelf ook iemand was die pijn had, die leed, die het moeilijk had. En die de illusie had dat wat hij aan ons gedaan heeft, dat hij daar beter van zou worden. Misschien is het mogelijk om maar heel eventjes de pijn te zien van die persoon. En ook hem of haar toe te wensen dat dat in orde mag komen, dat hij of zij ook gelukkig mag zijn. Kunnen we misschien ons hart even openstellen voor alle pijn die zo in de wereld komt. De pijn van de daders en de pijn van de slachtoffers. En voor onszelf te weten, we kunnen dat niet allemaal oplossen. Maar wat we wel kunnen, is in onze eigen geest bewust zijn van wat tot geweld en wreedheid kan leiden. En van daartegenover liefdevolheid te ontwikkelen. Dat is het beste wat we kunnen doen voor het pijn in de wereld. Zoals Karaniya Metta Sutta zegt, een beetje vrij vertaald, mogen alle wezens gelukkig zijn en veilig. Mogen zij geluk vinden in het diepste van zichzelf. Keren terug tot waar we hier zitten. En we hebben niets om mee te nemen naar huis en naar de volgende dag. Dat was het.